Ik wil het gaan hebben over eten met zondaars. We gaan het over eten hebben. En over hoe Jezus dat doet. En over wat dat voor ons betekent. Maar voordat ik begin heb ik nog even een leuk nieuwtje. Tenminste, ik vind het een leuk nieuwtje. Want over ongeveer een maand komt mijn nieuwe boek uit. En daar ben ik zelf erg blij mee. En de titel is, even niet schrikken, de titel is De Naakte Christen. Nee, dat soort plaatjes staan er niet op de voorkant. De ondertitel is Koninkrijk en Kwetsbaarheid. En bij het Koninkrijk van God denken we aan groot en sterk en machtig. Logisch, want God is almachtig. Maar hoe tastbaar is dat en hoe concreet kan dat worden in ons leven? En wij zijn kwetsbaar. En wat ik ontzettend mooi vind is dat je ziet in het boek dat het Koninkrijk van God heel concreet is. En dat het groeit in onze kwetsbaarheid juist. Nou ja, tot zover deze reclamespot. Ik wil gaan lezen in Markus 2 vanaf vers 13. Dit verhaal staat er ook in trouwens. Dus als je denkt, ik heb het straks nog niet helemaal gesnapt, dan moet je over een maand even een boek kopen en dan staat het uitgebreider. Ik heb de afgelopen tijd heel veel in Markus gelezen, heb ik misschien wel eens vaker gezegd, in Markus gelezen en gestudeerd. En het is zo geweldig als je zo'n boek in zijn geheel leest en steeds bij alles stilstaat, want dan zie je de dingen in hun verband. En dat is zo waardevol, er komt zoveel extra's uit die teksten naar voren als je de dingen in hun samenhang leest. Maar hier plukken we er één moment uit en ik lees vanaf vers 13, Markus 2 vers 13. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij verder ging, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren, lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars aan voor de maaltijd, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeeën schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dit is een heel bijzonder verhaal en er gebeuren opmerkelijke dingen. Een van de eerste opmerkelijke dingen is al dat Jezus iemand vraagt om zijn leerling te worden. Dat was in die tijd heel ongewoon. Het was gebruikelijk dat als iemand wilde studeren bij een rabbi, dat hij dan zelf zijn leraar uitkoos. En Jezus doet het andersom. En hij heeft in het hoofdstuk hiervoor heeft hij ook al twee vissers op zo'n manier geroepen. En dat is dus ook al iets heel bijzonders wat hier gebeurt. Jezus ziet iemand, Jezus ziet een mens en hij nodigt hem uit om hem te volgen. En wat voor een mens is dat? Dat is een tollenaar. Daar hebben we allemaal wel een beeld bij, hè? Dat is iemand die de belasting inde voor de Romeinen. En de Romeinen die hielden het volk, die hielden het land bezet en het volk onderdrukt. En dat ging gepaard met heel veel geweld, met bloed, met lijden. En dat deden ze niet alleen daar, dat deden ze helemaal rond de hele Middellandse Zee. En overal verwoesten ze samenlevingen, haalden de mensen weg en verkochten ze heel eind verder als slaven. En ze regeerden met het zwaard en met bloed. En je kan je haast niet voorstellen hoe verschrikkelijk dat geweest is, op wereldwijde schaal. En daar kon je dus niet aan ontkomen, want dat was overal. En Levi, een Jood, iemand uit het volk Israël, die is in dienst gegaan van die brede bezetter. Je kan je haast niet voorstellen hoe iemand daartoe komt. Maar wat je je wel kan voorstellen, denk ik, dat is dat Levi dus sociaal volkomen geïsoleerd is. Ik kan het nog wel duidelijker zeggen. Levi die leeft eigenlijk een leven van vijandschap. Iedereen kijkt op hem neer. Iedereen is een vijand. Hij heeft zich bij de vijand gevoegd. Dus hij is voor iedereen een vijand. En iedereen kijkt naar hem met verachting, met afkeer. Zijn leven is vol van vijandschap. En dat kan je ook wel zien, want de enige vrienden die hij heeft, hè, want dan gaat Jezus met zijn vrienden eten. Nou, dat zijn allemaal foute rikken, zeg maar. Dat zijn ook allemaal tollenaars en zondaars. Mensen die zichtbaar, openlijk dingen doen die niet goed zijn. Niet goed voor hun, niet goed voor de maatschappij, niet goed voor anderen. Dat is Levi. En dan komt Jezus langs. En Jezus zegt, volg mij. En Levi, die besluit om Jezus te volgen. Je kan je niet voorstellen wat er... Het is zo moeilijk om in het hoofd van die man te kruipen. Wat heeft Levi gedacht? Wat heeft hij gevoeld? Hoe kan hij zo snel zo'n hele ingrijpende beslissing nemen? Misschien is het wel... Ik denk dat een rol speelt dat Jezus, dat zie je in al die verhalen... Jezus wekt vertrouwen bij de mensen met wie hij spreekt. Ze vertrouwen hem. Maar wat hier natuurlijk ook gebeurt, is dat het misschien wel voor het eerst in jaren is dat iemand Levi ziet niet als een vijand, niet als een verkeerd iemand, niet als een zondaar, maar als een mens. Jezus vraagt hem om bij hem te komen, om zich bij hem te voegen, om zijn vriend te worden, zijn leerling te worden. Misschien is het wel voor het eerst in jaren dat Levi zich gezien voelt. En dat is wat we allemaal willen. Hè. We willen gezien worden. We willen geaccepteerd worden. Die vraag van, vind je mij lief? Die zit heel diep in ons allemaal. Weet je wel. We willen allemaal de waardering van de mensen om ons heen. En misschien is dit wel voor het eerst in heel lang dat Levi zich gezien voelt. En misschien helpt dat hem om die stap te zetten. En daar zit voor ons ook zoiets dieps in. Want als wij daarbij gestaan hadden, ik weet wel bijna zeker dat we allemaal met een zekere afkeer naar hem gekeken hadden. Denk je niet? Als je probeert eerlijk te zijn voor jezelf, iemand die zulke verkeerde dingen doet, iemand die meewerkt met een wrede onderdrukker, dan kijk je toch met een zekere afkeer naar, of boosheid, of dat soort gevoelens. Maar die man, hoe die daartoe gekomen is om dat werk te gaan doen, dat weten we niet. Maar hij moet geleden hebben aan het leven. Ook al was het zijn eigen schuld. En, het is zo geweldig in dit verhaal ook, Jezus doet niet aan eigen schuld. Wij wel, hè? Eigen schuld, dikke bult. Ken je die uitdrukking? Dat zeggen we nogal makkelijk, hè? Iemand doet iets doms, ja, eigen schuld, dikke bult. En Jezus doet niet aan eigen schuld, dikke bult. Jezus ziet een mens met een nood. Hij ziet een mens in nood. En hij roept hem. En wat er dan gebeurt is, dan gaat Jezus met zijn vrienden eten. Nou, dat is één grote feest van fouterikken, zeg maar. En dan hebben de schriftgeleerden, de Farizeese schriftgeleerden, die hebben daar commentaar op. Nou, daar moet je niet te licht over denken. Daar hebben ze echt wel een punt. Want in die tijd was, als je met elkaar ging eten, dat was niet zomaar iets, weet je wel. Als wij met elkaar gaan eten, als je hem straks uitnodigt voor de lunch, zeg maar. Nou, niemand voelt zich aangesproken, zie ik. Als wij met elkaar gaan eten, dan is dat gezellig, zeg maar. Maar in die tijd was met elkaar eten veel meer. Dat als je met elkaar at, dan deelde je je leven. Dat is een teken van respect, van waardering. Dus het is niet zo gek dat die schriftgeleerden zeggen, wat doe je nou, Jezus? Je geeft die mensen eer. Je respecteert ze door met ze te gaan eten. Of je kan het ook andersom zeggen. Dus je eert hun door met ze te gaan eten, maar je kan ook zeggen, je verlaagt jezelf door met dat soort volk te gaan eten. En dat is niet zo vreemd. En wat ik tegenwoordig altijd zeg tegen mezelf, en als we zo in een preek als we het erover hebben, we moeten iedere keer zo opletten als we farizeeërs en als we schriftgeleerden zien. Want zij staan met het vingertje, weet je wel, van dat is verkeerd, dat kan toch niet. Maar moet je eens kijken wat dat bij onszelf oproept. Wij staan meestal ook gelijk met het vingertje. We zeggen, daar heb je die stomme fariseeën weer. Jezus doet iets goeds en zij hebben weer commentaar. En wat doen we dan? Dan doen we precies hetzelfde als wij, als zij. Dan veroordelen we hun ook. En altijd, ik heb geleerd, altijd als met die verhalen over de schriftgeleerden en de fariseeën, Weet je, dat gaat niet over anderen die fout zijn, maar het gaat uiteindelijk altijd over onszelf. Over de fariseer en de schriftgeleerde in onszelf. Want in ons zit ook, diep in ons zit ook, dat wij anderen willen vertellen hoe het moet. Dat we anderen de regels willen voorschrijven, net als de fariseers. En als wij zeggen, zij zijn fout en wij zijn goed, dan doen we eigenlijk precies hetzelfde als zij. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben al ietsje ouder, hè? Dat kan je wel zien. Het enthousiasme waarmee jullie deze uitspraak verwelkomen, nou ja. Maar velen van jullie weten daarvan. Maar ik keek vroeger wel eens op de zwart-wit televisie. Kennen jullie die nog? Van mijn ouders keek ik wel eens naar cowboyfilms. Cowboyfilms noemden we dat. Ja, herkenbaar, hè? En dat was heel duidelijk. Daar had je altijd iemand, de held had altijd lichte kleren aan en een lichte hoed en een gladgeschoren gezicht. Een beetje zoals ik, zeg maar. En de schurk die had altijd donkere kleren en een donkere hoed en een ongeschoren gezicht. Een beetje zoals jij, zeg maar. Moeten we elkaar straks even spreken? Maar je kon dus altijd heel goed zien wie de held was en wie de schurk was. En dat hebben we nodig op de een of andere manier, want we identificeren ons met de held. We willen altijd de held zijn en we verdelen de wereld in helden en schurken. En tegenwoordig zijn films in kleur en iets genuanceerder, maar het mechanisme is nog steeds hetzelfde, dat we ons identificeren met degene die we als de held beschouwen. En dat we ons afzetten tegen degene die de schurk zijn in de film. Zelfs, je hebt tegenwoordig heel veel krimis waar de held eigenlijk een schurk is. En dan nog identificeer je je met hem. Ken je dat? Nee, jullie niet. Maar dat is dan hoe het werkt. Want we verdelen onder in goede en slechte. Maar Jezus verdeelt de wereld niet onder in goede en slechte. Hij zegt niet, Levi, jij bent slecht. Hij zegt, Levi, jij bent een mens, wil je bij mij zijn? Maar dat wij goede en slechte onderscheiden, dat is zo ontzettend sterk in ons leven. Het is altijd, let maar eens op, als je, het is eigenlijk altijd zo dat wij zijn altijd de goede. Je bent zelf altijd de goede. Weet je wel, wij zijn goed en zij zijn slecht. Dat is toch altijd het patroon? Of zeg je wel eens van, nee, wij zijn de slechte. En wij hebben ongelijk en zij zijn de goede en zij hebben gelijk. Dat doen we niet. Dus, en die anderen die jij slecht vindt, die vinden ook dat zij de goede zijn en jij de slechte. Dan zie je al hoe relatief dat begrip van goed en slecht is. Dat gaat meestal helemaal niet over echt goed of slecht. Al zijn er natuurlijk wel mensen die slechte dingen doen. Maar het gaat meestal over wij tegen hun. Weet je wel, wij zijn beter en zij deugen niet. En dat, die behoefte om dat zo te onderscheiden, dat zit zo diep in ons. En ik zal er een voorbeeld over geven wat misschien wel een beetje een pijnlijk voorbeeld is. Ik hoop dat jullie me niet direct stenigen als ik met het voorbeeld kom. Stoelen gooien. Over die behoefte om helden en schurken te onderscheiden. Kijk eens naar wat er gebeurt in Israël en in Gaza. Zulke verschrikkelijke dingen en ook al zo lang. En wat mijzelf daar ontzettend zeer aan doet, is dat ik er bijna niet meer met iemand een gesprek over kan voeren. Want het hele punt is, je moet altijd voor de een en tegen de ander zijn. Bij al dat soort conflicten, en dit is een hele bijzondere voor ons, omdat het Gods volk is, daarbij betrokken is, dat de goede en de slechte. Maar, dan moet je eens nadenken, wij als evangelische of Pinkstermensen, in evangelische kringen is vooral steun voor Israël. Hoef ik je niet uit te leggen. Hè? Maar in protestantse kringen zie je vooral steun voor Palestijnen. En wij zijn allemaal mensen die Jezus volgen. Allemaal. Dus wat zijn we dan aan het doen? Wat we aan het doen zijn, is dat we zo per se nodig hebben om te zeggen, die is goed en die is fout. Maar beide partijen doen verschrikkelijke dingen in dat conflict. Nou voel je het misschien kriebelen en dan denk je, ja maar Arjan, weet je dan niet dat ze dat en dat en dat gedaan hebben? Nou, dat is nou precies waar het over gaat. Dat we dan weer goede en slechte willen onderscheiden. En van de goede kan alleen maar goed gezegd worden. En van de slechte kan alleen maar slecht gezegd worden. En ja, ik weet wat ze gedaan hebben. Ik weet wat Hamas heeft gedaan. Ik weet wat Israël heeft gedaan. Mijn punt is niet van wat er gebeurt, maar dat wij bijna niet kunnen leven zonder een kant te kiezen. Je kan bijna niet dat gesprek voeren. Ik zal een ander voorbeeld geven, misschien ietsje minder pijnlijk, maar wel wat schaamtevoller voor mijzelf. De oorlog in de Oekraïne. Dat is duidelijker als conflict, hè? Want Rusland is gewoon dat land binnengevallen. Zo, boem. Hadden ze helemaal niet verdiend, niks. En dat duurt al heel lang en in het begin van die oorlog zag je, ik probeer nou die beelden een beetje te vermijden, want ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Maar dan zag je van die beelden, zag je zo'n Russische tank en dan zag je zo'n Oekraïense drone die kwam er boven vliegen en die liet dan een bom in die tank vallen. Heb je wel eens gezien dat soort beelden? En die ontplofte dan. En ik zag dat en ik dacht zo, goed voor jou. Herken je dat? Want zij zijn de slechte. Maar direct daarna schaamde ik me natuurlijk rot en dacht ik, ja, maar zitten jonge jongens in die tank. Die hebben ook vrienden, kinderen, vrouwen, familie. De meeste van hun zijn gedwongen om dat te doen. Een heleboel wisten niet eens dat ze naar een oorlog gingen. Ze dachten dat ze naar een oefening gingen. Dat zijn gewoon ook allemaal mensen. Maar weet je, dat onderscheid van zij zijn slecht en die anderen zijn goed. Het is zo ontzettend sterk in ons. Nou, wat wij willen bij de goede horen. En we willen niet bij de slechte horen. En Jezus, die doet dat niet. Jezus is zo, ik denk wel eens van hoe hebben we die radicaliteit van het evangelie. Dringt het af en toe nog wel eens tot ons door? Dringt het af en toe nog wel eens tot mij door? Hoe ontzettend radicaal het is wat Jezus doet. Hij kijkt absoluut niet naar wat die man verkeerd doet. Helemaal niet. Hij ziet een mens die hulp nodig heeft. En dat zegt hij ook, hè. Hij zegt, ik ben gekomen als dokter, zegt hij. Ik ben niet gekomen om te oordelen, ik ben gekomen om te helpen. En het lastige is dat wij, en we doen dat als christenen ook allemaal, dat we zo ontzettend de neiging hebben om rechter te zijn. Jezus zegt, ik ben geen rechter, ik ben een dokter. We hebben zo ontzettend de neiging om een politieman te zijn. Jezus zegt, ik ben geen politieman, ik ben een verpleger. Mijn zoon is nogal van het actiewezen, een van mijn zoons. En die kwam een keer in iets terecht in Amsterdam, waarbij een gewonde viel. Hij is zelf niet zo gewelddadig, hoor, wil je even geruststellen. Zeker niet naar zijn vader, dus dat is wel de belangrijkste geruststelling. Maar die kwam terecht in iets en dat waren groepen die tegen elkaar ingingen. En wat er gebeurde is dat iemand van de tegenpartij, zou ik maar zeggen, ik noem even geen namen of zo, dat je niet hoeft te identificeren. Dat iemand van de tegenpartij die raakte gewond, die had hulp nodig. Maar je kon aan zijn uiterlijk zien, want zo doen we dat, bij welke groep die hoort. Want we kleden ons naar onze groepen, hè. Dus dan kon je zien dat hij een tegenstander was. Dus toen ontstond er dus discussie of je zo iemand nou helpt als die gewond is of niet. En mijn zoon, ja, die heeft een goede christelijke opvoeding gekregen, die zei natuurlijk help je ook je vijanden. En dat leidde helemaal tot een soort clash daar. Want je vijanden, nee, het is juist goed als die pijn lijden. Nou, daar zag ik iets van Jezus in mijn zoon. Want Jezus denkt niet, het is goed als mijn vijanden pijn lijden. Dat denkt hij helemaal niet en dat doet hij helemaal niet. Hij zegt, zondaars, mensen die verkeerde dingen doen, die zijn ziek. Ze hebben hulp nodig, geen verwijten, geen straf of vijandschap, maar ze hebben hulp nodig. Ik zal het even persoonlijk maken. Dat oordelen van ons, dat we een ander in een hokje stoppen, dat gaat zo automatisch, dat gaat vol automatisch. Ik was laatst ergens en toen preekte ik en kwam er na afloop iemand naar me toe. En ik had al eens een gesprek met die man gevoerd. En dat was een beetje een hopeloos gesprek waar ik naar van werd. Hij had zulke vreemde ideeën. Ik kon het helemaal niet begrijpen, ik kon er niet bij. Dus toen hij op mij afkwam, toen dacht ik, oh. Herkenbaar, hè? Oh, een wappie, zou ik het even zo noemen. Dus ik had hem al in een hokje gestopt. En ik had eigenlijk de communicatie al verbroken voordat hij begonnen was. Want ik had hem al veroordeeld. En toen begon hij te praten en toen bleek dat het ergens over ging. Toen bleek dat hij iets zei waar ik iets aan had. En ik kon het toch horen gelukkig, want ik heb bij mezelf, misschien een kleine tip, een praktische tip. Ik heb bij mezelf een soort alarmbel in mijn hoofd. Je kan hem niet zien, maar hij zit er echt. En als ik dit soort dingen merk van mezelf, dat ik iemand in een hokje stop. En dat gaat de hele dag door, hè, want we stoppen elkaar altijd in hokjes. Dan gaat dat belletje rinkelen en dan zeg ik tegen mezelf, Arjan, kijken. Arjan, luisteren. Want als ik iemand veroordeeld heb, als ik hem in een hokje gestopt heb, kan ik hem niet meer horen. Kan ik hem niet meer zien. Dan zie ik alleen maar dat hokje. Dus als ik denk van die man, dat is een wappie, dan kan ik hem niet meer horen. En hij had mij iets goeds te vertellen en we hadden een goed gesprek. Maar als ik alleen een wappie had gezien, hadden we geen contact gehad. Nou, dat weet je. Hoe kijken we naar de ander? Dat is een wappie. Dat is een klimaatfreak. Ook een goeie de politiek. Dat is een rechtse rakker. Dat is een linkse zwever. Ik wijs naar niemand persoonlijk hoor. Dit is, Hoe kijken wij naar mensen? En als we iemand in zo'n hokje gestopt hebben, dat is een klimaatfreak, dan kan die eigenlijk niks meer fout doen, niks meer goed doen. Kan die alleen maar fout doen. En dan sabelen we de ander neer als hij nog een kleinigheid fout doet. Bijvoorbeeld als iemand toch al in het verkeerde hoekje zit en hij parkeert fout bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, kleinigheid, dan hebben we nog meer reden om te zeggen, zie je wel, hij deugt niet. Nou, die hokjes, dat oordeel, daar doet Jezus helemaal niet aan. En dat is echt waanzinnig radicaal. Weet je, leven die leefde in vijandschap, leefde een leven van vijandschap met de mensen om hem heen. Maar wij hebben daar een ander woord voor. Weet je hoe dat tegenwoordig bij ons heet? Jullie hebben er geen last van blijkbaar, maar wij noemen het polarisatie. Oh, dat kennen we wel, hè? Daar hebben we last van. Dat de ander fout is, dat je tegenover elkaar komt te staan, dat de ander gewoon niks goeds kan doen, dat hij een vijand is. En Jezus heeft geen vijanden. En het lastige voor ons, als we dit lezen, dat is om dat naar ons eigen leven te brengen. Omdat het bij ons zo makkelijk gaat. Je hebt zo gauw een oordeel over iemand. En hoe kunnen we dat nou doen, dat we niet zo aan het oordeel toegeven? Stel je nou voor dat je mij ziet, dat je... Ik woon in de binnenstad, bij de binnenstad. En dat je bij mij langskomt en dan kijk je door mijn raam. En dan zie je dat ik zit te eten met Poetin. Wat vind je daarvan? Denk je, nou die man had zeker trek in erwtensoep, dat kan die daar niet krijgen. Of denk je, nou die Arjan is nou helemaal... Die is het helemaal kwijt. Maar dat is wat Jezus deed. Nou, zie ik er niet naar uit om Poetin te ontmoeten. Maar ik weet wel dat die radicaliteit van Jezus, daar wil ik gewoon ook meer van. Ik wil niet mensen wegduwen omdat ze anders denken, anders doen. Ik wil ook niet mensen wegduwen omdat ze verkeerde dingen doen. Dat doet Jezus ook niet, want hij eet met tollenaars en zondaars. Hè? Daar hebben we misschien wel eens een te mooi beeld van. Hè? Er staat dat Jezus at met zondaars, met tollenaars, met prostituees. En dan denken we, nou ja, iedereen die bij Jezus in de buurt komt, die bekeert zich en halleluja. Maar dat is echt niet waar, want er staat niet met voormalige tollenaars en voormalige hoeren. Hij eet met tollenaars en met hoeren. Dat betekent dat als het eten klaar was, dat de hoer de straat op ging om een nieuwe klant te scoren. En dat de tollenaar weer wegging om zijn akelige werk weer te doen. En met die mensen at Jezus. Terwijl ze hun bedenkelijke beroepen uitoefenden. En wij zouden geneigd zijn, dat zijn we allemaal, om te zeggen, maar daar ga je toch niet mee om? Dat doe je toch niet? En Jezus doet het wel. Nou, wat we daar tegenkomen, dat is die moeilijke verhouding, die dunne lijn tussen dat iemand iets verkeerd doet en het verkeerde. Daar wil je geen deel aan hebben. Maar de mens, daar wil je wel deel aan hebben. En het is zo lastig. En wat wij zeggen is, als mensen iets verkeerd doen, wat wij neiging hebben, is dat we hem veroordelen omdat verkeerde. En dat we dan niet meer in staat zijn om als mens met elkaar een relatie te hebben. En Jezus, die kan dat wel. En dat betekent, hè, ik zal het heel praktisch, heel concreet zal ik het zeggen, polarisatie. Weet je, wij christenen doen er ook zo ontzettend aan mee. Kijk naar de social media, dat mensen die een ander geloof hebben, een andere mening hebben, keihard worden afgemaakt, ook door christenen. Ik schrijf wel eens wat in C vandaag, hè. De laatste tijd valt het dan wel mee, maar er zijn tijden geweest dat, dan schrijf ik zo'n stukje, nou, de bedoeling is dat je er misschien iets aan hebt. En wat er dan gebeurt, als je het er niet mee eens bent, dat kan natuurlijk ook. Dat is heel normaal, we zijn het niet altijd met elkaar eens. Dat is ook nergens voor nodig. Ik bedoel, noem maar wat, ik ben voor Ajax en jullie allemaal voor Feyenoord. Dan hoeven we het nooit met elkaar eens te worden. Nergens voor nodig. Je kan gewoon toch samen optrekken. Maar dan verschijnen er onder die stukjes die ik schrijf, verschijnen van die vreselijke ideeën van dat ik totaal niet deug. En dat ik eens een keertje moet gaan nadenken en dat weet je wel. Die polarisatie, die vijandschappen. En christenen doen er gewoon aan mee. We maken al die anderen af die anders denken. We doen er gewoon aan mee. En Jezus doet het niet. Hoe radicaal is dat? Hoe radicaal zijn wij, weet je wel? Met die mensen die dingen doen die niet oké zijn. Of waar we gewoon niet zo van houden. Hoe radicaal zijn wij dat we durven te zeggen, kom bij me. Kom aan tafel. Dus als je vindt dat iemand een zondaar is, dan moet je hem niet uitkafferen en moet je hem niet veroordelen. Dan moet je hem aan tafel halen. Dat is wat Jezus zegt. En dat is pas radicaal. Eigenlijk is het zo, hè. Dat is wat Jezus hier laat zien. En dat moeten we tot ons laten doordringen. Is dat vijandschap, polarisatie, dat is pas zonde. We hebben de neiging om te zeggen dat zijn zondaars die deugen niet. En Jezus zegt, kan wel wezen. Maar wat echt niet deugt, is als je die mensen verder wegduwt, veroordeelt. Polarisatie is zonde. Als ze dat eens tot ons lieten doordringen als kerk, weet je wel. Dat zou een heel eind opschieten met hoe we met elkaar kunnen omgaan. En nog iets, misschien helpt dat je erbij. Nog een laatste ding. Wat wij doen als wij toegeven aan polarisatie, aan vijandschap naar die ander, wat wij dan doen is dat die ander een tegenstander is. Dat betekent dat we dus van die ander willen winnen. Want als je strijdt, dan wil je winnen. Toch? Ik schaak heel veel op internet en ik wil verdorie altijd winnen. Lukt niet zo heel erg vaak, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik wil winnen. En als wij dat doen over ideeën en gedachten en maatschappelijk en sociaal, als we met die ander in conflict gaan, dan willen we dus eigenlijk winnen. Weet je wat je dan wil doen? Dan ben je dus bereid om de ander tot slachtoffer te maken. Dat is wat we doen als we strijd voeren. Dat is wat we doen als we winnen. Dan ben je bereid om de ander tot slachtoffer te maken. En Jezus? Jezus maakte nooit iemand tot slachtoffer. Jezus werd liever zelf slachtoffer. Hoe radicaal is dat? En als we ons daar wat meer van bewust zouden zijn, dan zouden we, denk ik, echt wat minder oordelen, wat minder schreeuwen tegen de ander die anders denkt. Als we begrijpen dat we eigenlijk bezig zijn om die ander tot slachtoffer te maken. Nou, dat is uiteindelijk voor mij met dit verhaal de vraag, hè, voor mijzelf, voor onszelf als we dit lezen. Waar is de radicaliteit van de liefde in ons bestaan? Hoe vaak geven wij toe aan vijandschap, aan polarisatie, aan oordeel? Hoe vaak doen we het? En, daar moet je ook niet al te ongemakkelijk over worden, want we oordelen voortdurend. Je vindt voortdurend iets van anderen. Dat gaat automatisch, maar de vraag is niet wat we vinden van anderen, maar hoe we daarmee omgaan. Stel je voor, ik kijk zo om me heen, eventjes een goed slachtoffer uitzoeken. Als ik nou bijvoorbeeld denk, dat shirt van jou, dat is echt helemaal niks. Waar heb je dat dan weer gekocht? Sorry hoor, dat meen ik niet, hè? Dat begrijp je wel, hè? Dat we straks niet hoeven te vechten, hè? Maar stel je nou voor, en dat ik dan denk, nou die vent die deugt ook niet. Ik ga ook niet naar de koffie, bij de koffie met hem praten, want iemand met een verkeerd shirt, daar ga je ook niet mee praten, die deugt niet. Maar dat gaat steeds, en je kijkt naar mij, weet je, ik sta hier al de hele tijd. Ten eerste denk je, wat staat die vent lang te praten, wordt het niet eens tijd dat hij ophoudt? Je hebt een oordeel. Je kijkt, je denkt, wat heeft hij voor een fout shirt aan? Moet hij niet wat nette kleden in de kerk? Je denkt, moet die niet eens naar een echte kapper? Weet je, je hebt altijd meningen over de ander. We hebben voortdurend oordeel. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is niet erg. Dat gebeurt gewoon. Maar de vraag is, wat doe je met dat oordeel? Als je straks allemaal naar mij toe komt en zegt, ik heb nog nooit zo'n stuitend lelijk shirt gezien. Weet je, wat doe je met dat oordeel? Nou, dat is de vraag. Iedere keer weer. En de radicaliteit van Jezus is dat hij ons laat zien. Hij had ook... Er staat nergens wat hij van Levi vond. Hij zal het ook echt niet een goed plan gevonden hebben dat Levi zulke vreselijke dingen doet. Maar hij zegt er niks van. Hij gaat er gewoon niet op in. Hij kijkt gewoon wat hij nodig heeft. Nou, dit. Jezus focuste nooit op wat mensen verkeerd doen, maar altijd op wat ze nodig hebben. Als wij nou in die situatie komen, of je zit al in die situatie met mensen waar het moeilijk mee is, omstandigheden die ingewikkeld zijn, dan is dit ook een vraag voor je, dan is dit ook een vraag voor ons. Niet, wat doet die ander verkeerd, maar wat heeft die ander nodig? En dan is, ik weet niet of het laatste plaatje, oh ja, staat hij er al lang op?
Ja.
Oh, dus het teken dat ik er lang had moeten stoppen, dankjewel. Dit, de radicaliteit, dat is breken met vijandschap en met polarisatie. En daar gaat voor mij dit verhaal naartoe. En daar gaat de oproep van deze preek naartoe. Willen we dat meer doen? Breken met vijandschap en breken met polarisatie. En die ander zien. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Heer, we hebben dat verhaal gelezen. We hebben gelezen hoe u omgaat met mensen die duidelijk verkeerde dingen doen. En we beseffen denk ik wel dat dat voor ons lastig is om dat net zo te doen zoals u. En toch willen we dat eigenlijk, want wij horen bij u. We willen u volgen. Daarom wil ik u vragen, Heer, dat u ons allemaal helpt met dit verhaal. Om dingen in ons leven, Heer, de mensen waar wij mee botsen, de mensen waar we totaal niet eens mee zijn. Om ons te helpen om onze blik te veranderen, Heer. Dat we niet meegaan in het vijandige, niet meegaan in die polarisatie. Heer, dat we die ander als mens kunnen zien, zoals u Levi zag, als mens. Heer, u kent al onze omstandigheden. U weet ook dat mensen het ons heel moeilijk kunnen maken. Maar help ons, Heer, om een mens te zien die liefde nodig heeft. In Jezus' naam. Amen.